Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland.
This land is your land.
You're fired. Get out of here.
This land is my land.
I beat China all the time.
In California.
If Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her.
The New York Island.
The big lie. Obamacare.
This land was made for you and me.
Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse president met NRC-correspondent Bas Blokker en VPRO-presentator Chris Keijnen.
This land was made for you and me.
Bas, goedemorgen.
Goedemorgen, Chris.
Op onze middag van maandag 10 september. Bas, ik doe het nog één keer en dan beloof ik het nooit meer te doen. Maar vorige keer hebben wij ons de vraag gesteld of het misschien wel de roerigste week was uit Trumps presidentschap. Hè? De schuldigverklaring van oud-campagneleider Manafort. De schuldbekentenis van zijn oud-advocaat Michael Cohen. Nou, de afgelopen week werd gekenmerkt door minstens twee grote gebeurtenissen. Het verschijnen van het boek van Watergate-onthuller Bob Woodward. 4 over het Witte Huis onder Trump. En de publicatie van een anonieme ingezonden brief. Of ingezonden stuk van een wat de New York Times noemt hoge regeringsfunctionaris. Die eigenlijk met zoveel woorden tegen Amerika zegt. Ja, de president is af en toe een idioot. Die idiote dingen wil. Maar maak je geen zorgen. Wij beschermen jullie tegen die gekte. Er is intern verzet. En die daarmee tegelijkertijd ook het verhaal van Woodward bevestigt. Nou, zometeen een wat uitvoerige rondleiding door Crazy Town, zoals Trumps chefstaf John Kelly het Witte Huis volgens Woodward omschrijft. Maar toch eerst maar weer die vraag. Was dit dan de woeligste week uit Trumps presidentschap?
Ja, dit was zeker een roerige week, absoluut. Ik denk eerlijk gezegd dat we de vorige keer dichter bij de waarheid zaten. In termen van direct gevaar, politiek en juridisch voor Donald Trump, is het nog steeds gevaarlijker voor hem dat zijn oud-campagneleider Manafort is veroordeeld. Waarmee het gevaar groter is geworden dat hij gaat meewerken met het onderzoek van Robert Mueller. En dat zijn oud-conciliëren Michael Cohen al meewerkt met Mueller en via zijn advocaat steeds maar blijft beloven dat hij allemaal mooie dingen gaat verklaren. Ik denk dat dat voor Trump enger was dan dit.
Okay.
En het kan nog enger worden natuurlijk, want wie weet, Chris, we worden al een dagje ouder, maar wie weet wat nog gaat komen. Hè? Wie weet maken wij nog mee dat hij wordt aangeklaagd. Maar goed, deze week, alles wat hier gebeurde, dat was weer eens, lekkerder voor ons.
Ja. Ja, zeker. Want even de feiten op een rijtje. Het beeld dat Bob Woodward schetst in zijn nieuwe boek 4, is dat van een Witte Huis waar de medewerkers rond de president, chef zelfs John Kelly, minister van Defensie Mattis, zijn inmiddels opgestapte economisch adviseur Gary Cohn en zijn ook opgestapte adjunct chefstaf Rob Porter, zijn opgestapte advocaat John Dowd, allemaal zeggen ze: deze president is irrationeel, impulsief, onwetend en incoherent. En hij wil soms idiote beslissingen nemen. En wij doen ons uiterste best om die schade te beperken. En hij geeft daar een heleboel voorbeelden van, dialogen, gesprekjes. Vat ik het zo goed samen?
Ja, ik denk het wel. Wat we tot nu toe weten, het boek verschijnt op dinsdag, dus morgen. We hebben in de Washington Post een kleine voorproef gekregen. En dat is precies dit. Hij is gek, hij is idioot. Het is, hij denkt als een kind van 9 of 10... Er zit een steekje los aan Donald Trump, unhinged, in de woorden van in 4. Heel interessant woord, hè, want dat is de titel van het boek dat een oud-adviseur van Trump, Omarosa Manigault Newman, schreef. En, ja, en dat ze met z'n allen in Crazy Town wonen, dat is lekker. Ja.
Crazy Town is een begrip dat hier gemunt werd door chefstaf John Kelly. Hè? Die zei: de man is nergens van te overtuigen. Hij luistert niet, hij weet niks. Ik heb geen idee wat ik hier nog doe. We're in Crazy Town.
Vergeet niet, John Kelly is natuurlijk een militair. En die heeft met harde hand alles gestroomlijnd in het Witte Huis. Hij heeft ervoor gezorgd dat niemand zomaar meer bij Trump mocht binnenvallen. Hij is de opvolger van Reince Priebus. Onder hem was het een zootje. En onder Kelly is het een gestroomlijnde organisatie. Maar goed, dan heb je de losse Twittervingers van Donald Trump die je moet managen. Dat valt niet mee.
Nee, daarvan zegt de oud-chefstaf Reince Priebus, die inmiddels ook al vertrokken is. Die komt ook veel aan het woord. Die zegt dat ja, de devil's den, hè, het duivelshok waar Trump dan zit te twitteren. James Mattis wordt aangehaald als dat Trump hem opbelt na die chemische aanval in Syrië. Van en nu gaan we ze allemaal afmaken. We're going in. We gaan Assad afmaken. En dat Mattis dan antwoordt, gaan we doen, meneer de president. En de telefoon neerlegt en zegt: dat gaan we dus helemaal helemaal niet doen. Zijn advocaat komt aan het woord, ook inmiddels weg. En die zegt, ik heb het geoefend met hem, een eventueel interview met Robert Mueller. Maar hij ging zo zitten liegen dat ik zei van, nou, als u dit gaat doen, dan is het eigenlijk zeker dat u in een oranje overall weer naar buiten komt. Wat vond jij eigenlijk de meest saillante anekdote in het boek? Voor zover we dat nu weten, want je zegt het al, het boek moet nog uitkomen.
Ja, die laatste anekdote is heerlijk natuurlijk, de oranje overall. Ik kan Trump in elk geval niet meer zien zonder hem in het pak voor te stellen sinds ik dit heb gelezen. Er zijn eigenlijk 5 mooie verhalen. Zelf vind ik de mooiste, behalve die oranje overall dan, van zijn opgestapte topadviseur Gary Cohn. Geen familie van Michael, je schrijft zijn naam zonder E. Mm-hmm. Cohn die verdenkt op een gegeven moment de vulkanische Trump ervan dat hij wel eens zou kunnen uitbarsten richting Zuid-Korea. En hij is bang dat Trump daarbij daadwerkelijk een handelsverdrag met Korea zal verscheuren. En wat doet hij dan om dat te voorkomen? Dan steelt hij de desbetreffende brief van het presidentiële bureau in het Oval Office in de hoop dat Trump het vergeet. En dat doet hij, want hij is natuurlijk 10 jaar oud.
Ja, en 72, als ik me niet vergis.
Hij is alle 2 tegelijk.
Ja. Ja. Oké, maar je zei het al. We hebben maar een deel van het boek gezien. Morgen komt het hele boek. Ik geloof dat het zo'n tussen de 400 en de 500 pagina's is. Wat verwacht jij er nog meer van?
Ja, belangrijk is natuurlijk, er zijn heel veel boeken over Donald Trump geschreven. Van meer en minder serieuze journalisten. We hebben eigenlijk het eerste knalboek dat uitkwam was van Michael Wolff, Fire and Fury. De feiten daarin werden ook al heel snel tegengesproken. En het leek achteraf toch vooral gebaseerd op fijne gesprekken met Steve Bannon. En we hebben een aantal medewerkers gehad. Ik denk dat dit een zwaardere aanklacht wordt aan het Witte Huis van Trump. Omdat Wolff wordt nu eenmaal een journalist is met enorm gezag. Hij is de man die samen met Carl Bernstein de Watergate-affaire vasthield en net zo lang totdat president Nixon moest aftreden. Dit is een journalistieke diesel die bovendien niet alleen een paar boze mensen interviewt, maar enorm veel interviews maakt en ze dan nog combineert met serieuze documenten ook.
Ja. Nou, is wel veel van wat Woodward schrijft gebaseerd op zogenaamde deep background gesprekken, zoals dat in de Amerikaanse onderzoeksjournalistiek heet. Zeer anonieme bronnen, zou je kunnen zeggen. Sommige gebeurtenissen en uitspraken heeft hij vast niet rechtstreeks opgetekend uit de mond van aanwezigen bij een bijeenkomst, maar heeft hij dan weer van derden. Er zijn wel een paar namen die heel vaak voorkomen. Dat is Mattis, minister van Defensie, Kelly, die Cohn die je al noemde, die Porter, Reince Priebus. Is het nou waarschijnlijk dat die rechtstreeks met iemand als Woodward gaan spreken over de president die zij op dit moment dienen? En zo ja, waarom zouden ze dat doen?
Ja, nou, we weten het niet. Hè. Laten we dat even voorop stellen. Maar gezond verstand zegt dat van de vertrokken mensen het waarschijnlijker is dat ze zullen spreken met Woodward dan van de nog zittende mensen. Maar vergis je niet, hè. Ook zittende mensen kunnen redenen hebben om met een journalist te spreken als iets ze niet bevalt. We komen straks misschien over de brief te spreken die in de New York Times is gepubliceerd. Dat is natuurlijk ook zoiets. Dat is iemand die daar gewoon zit en die zegt, jongens, het gaat hier verkeerd. Dat heb je altijd in een situatie waar mensen denken, ik kan aan het stuur trekken en dan rijdt de bus weer op het midden van de weg. Dus het kan allemaal zijn gedaan, ook door mensen die nu nog voor Trump werken, omdat ze denken dat er iets te redden valt. Vergis je niet, Trump is met een grote meerderheid gekozen. En die meerderheid staat over anderhalve maand op het spel bij de midtermverkiezingen. Ik weet zeker dat mensen daar ook een oog op hebben. Van laten we onze conservatieve revolutie hier teloor gaan door een president met losse vingers.
Ja, grote meerderheid met die kanttekening dat hij niet de meerderheid van de stemmen heeft gekregen. Wel een grote meerderheid in het zogenaamde Electoral College. Maar goed, dat is het Amerikaanse verkiezingssysteem wat nou eenmaal zo werkt. Het Witte Huis heeft inmiddels laten weten dat dit fictie is, dit boek. Hè? Dat er niets van waar is. En heel veel van de zittende functionarissen hebben dat bevestigd. Hebben ook ontkend dat ze gezegd hebben wat Woodward zegt dat ze gezegd hebben. Opvallend genoeg niemand, voor zover ik weet, van die ex-medewerkers. Zoals Cohn, Dowd en Porter. Maar je zei het al, die ontkenningen waren nog niet verschenen. Of de New York Times kwam, boem, met een ingezonden stuk van wat de krant een hoge regeringsfunctionaris noemt. Die zichzelf daarin openbaart als een lid van wat hij het interne verzet noemt. En nou ja, tegen Amerika dus zegt, er is een gevaarlijke gek tot president gekozen. Zijn mijn woorden, hoor, luisteraar. Maar er gebeuren ook wel een paar goede dingen en wij proberen de grootste schade te beperken. Eerste vraag die ik daarbij had, en die heb ik ook niet helemaal zelf verzonnen, want die werd in Amerika natuurlijk ook meteen gesteld, is: kan dit iets anders zijn dan een gecoördineerde actie? Op dinsdag dat boek van Woodward, op woensdag in de New York Times die ingezonden brief die precies bevestigt wat Woodward beweert.
Zelf denk ik dat ook meteen, hè, van dit is een dubbelloops geweer dat hier wordt afgevuurd. In de Daily, de podcast van de New York Times, hè, de krant waar die brief in stond, werd dat in elk geval weersproken, moet ik zeggen, door de enige man van wie ik weet dat hij weet wie de schrijver is. Dit is James Dow, de chef opinie van de New York Times. En die heeft uiteindelijk gesproken met deze anonieme hoge regeringsfunctionaris, dus kan hem een beetje beter inschatten dan ik dat kan. En hij zei, volgens mij is het toeval. Dat kan ook wel, denk ik. Want ja, ik denk dat de briefschrijver een van Woodward's bronnen is geweest. En dat hij dan, hij ziet de voorpublicatie van Woodward uit de Washington Post. En hij denkt, dit is het moment dat ik daar een schepje bovenop ga doen. Het is precies wat ik vind. Iedereen let er nu op. Ik ga dat eens bevestigen. De inhoud van de passages die van Woodward bekend zijn gemaakt en de inhoud van deze brief leken zoveel op elkaar, met een aantal woorden die ook, ja, min of meer terugkwamen, dat ik denk dat dit is een man die heeft dat in zijn hoofd gehad, ook toen hij, man zeg ik, dat weet ik niet, maar deze briefschrijver heeft dat in zijn hoofd gehad toen hij ook met Woodward sprak.
Ja, ik heb die aflevering van de Daily ook gehoord. Ik vroeg me af, zou ik in zijn schoenen willen staan? Want hij is inderdaad misschien met nog één of twee andere mensen in de hoofdredactie wellicht van de New York Times de enige die weet waar het hier over gaat. Het heet dat op de redactie een muur staat tussen de opinieredactie en de nieuwsredactie. Maar aan de andere kant van die muur zitten Maggie Haberman, Michael Schmidt, noem ze allemaal maar op, die nu maar één ding willen weten, namelijk wie is het? Zou jij in zijn schoenen willen staan, Bas?
Zeker niet. Precies om deze reden. Nou, het is nog sterker, want ik heb begrepen dat de New York Times nu ook een aantal onderzoeksjournalisten de opdracht heeft gegeven uit te zoeken wie is deze man. Ja, ik zou denk ik nu even 2 weken of een maand met vakantie gaan als ik James Dow was. Ja. En dan zeggen, na een maand zeggen, hoe is die allemaal? Ja, ja, nee, het is ingewikkeld. Het is natuurlijk ongekend, hè, dat zo werkt. Overigens is er natuurlijk nog iets wat spannend is voor deze meneer. Namelijk dat president Trump aan het ministerie van Justitie heeft gevraagd: kan ik de New York Times gerechtelijk vervolgen? Wegens, ja, het landsbelang.
Ja, zeker. En dat kan op zijn hoofd neerkomen. Nou, denk ik dat ze bij de New York Times wel zo netjes zijn dat ze hem daartegen gaan beschermen als ze dat kunnen. Maar die aflevering van die podcast, die ik overigens iedereen kan aanraden, iedere dag achtergronden bij wat er in de krant staat, hoe dat in de krant is gekomen enzovoort. Daar vertelt hij ook over, hè, dat hij via een intermediair dat stuk heeft gekregen en dat hij toen rechtstreeks gecommuniceerd heeft. Hij zegt niet dat hij hem gesproken heeft, geloof ik, maar dat hij contact heeft gehad met die man. Ja, er wordt enorm gespeculeerd natuurlijk in Amerika over wie de briefschrijver zou kunnen zijn. Wat zijn de meest waarschijnlijke namen die jij langs hebt horen komen?
Nou, er zijn eigenlijk 2 namen die eruit springen. Er wordt gezegd Kelly. Dat is de naam die je het meest hoort. De chefstaf hebben we al gezegd. Ik denk dat die naam het meest valt, omdat dat een ontzettende manager is. En het hele boek, wat wij ervan weten tot nu toe, is de irritatie vooral zo groot over het onvoorspelbare van Trump. En ik denk dat daarom de naam van Kelly zo vaak wordt genoemd, omdat het een man is die, maar toch een beetje Louis van Gaal van het Witte Huis lijkt te zijn, die alle toeval probeert uit te bannen uit deze organisatie. Ja, ik haal even het boek aan van die Omarosa Newman. Dat vond ik zo'n mooi detail namelijk. Het was ooit een realityster in The Apprentice, de show van Trump. En die is toen aangesteld als zwarte vrouw om een soort brug te slaan naar de zwarte gemeenschappen in de Verenigde Staten. Ze was daarvoor benoemd als adviseur. ja, die schokt in dat boek een beetje door het Witte Huis en probeert allemaal dingen op te zetten die andere mensen dan weer afblazen. Maar wat ze heel vaak doet, is aan Trump de roddelbladen brengen. En dat doet ze dan door een achterdeurtje naar de Oval Office, zodat ze tegen niemand hoeft te zeggen dat ze gewoon bij de president naar binnen wandelt. En dat gebeurt allemaal voordat Kelly er zit. En als Kelly er zit, maakt hij aan dit soort praktijken rigoureus een eind. En ik denk dat is wat die man het meest heeft gedaan. Hm. En dat is de reden, volgens mij, dat zijn naam zo vaak wordt genoemd. En de andere naam die je vaak hoort, hè, je noemde er net een paar, maar is Mike Pence, de vicepresident. En een... ja, als dit een politieserie was die we hier samen opnamen, Chris, dan zouden we in elk geval zeggen, hij heeft een motief. Namelijk, als Trump verdwijnt, is hij de president.
Ja, en hij heeft een spoor nagelaten.
Hij zou een spoor hebben nagelaten. In die anonieme brief staat een woord dat weinig Amerikanen gebruiken. Hij zegt namelijk dat John McCain, de overleden senator, dat een lodestar was voor de Amerikanen. En een lodestar is de polster, dus een soort richtpunt. En dat is een lievelingswoord van vicepresident Pence, hebben de mensen op het internet gevonden.
Ja, ik heb ook andere namen nog gehoord. John Huntsman, de ambassadeur in Rusland, die zou ook een motief hebben natuurlijk. Die ziet wat er in Rusland gebeurt en die ergert zich misschien wild aan wat de president over Rusland allemaal zegt. Was trouwens onder Obama ambassadeur in China. Dus ja, daar komen we voorlopig natuurlijk niet uit. Maar dan wel de vraag, Bas. Wij zijn vermoedelijk allebei van de generatie die zich al een leven lang afvraagt, zou ik in de oorlog de moed hebben gehad om in het verzet te gaan? Dat zullen we hopelijk nooit weten, maar ik weet één ding wel. Namelijk, als ik in het verzet had gezeten in de oorlog, had ik het niet in de krant gezet. En ook, als ik een paranoïde president had die de hele tijd tekeer gaat over de Deep State, de FBI, de CIA, die erop uit zijn om hem ten val te brengen, zou het dan verstandig zijn om die paranoia met zo'n stuk te voeden? En ondermijn je daarmee dan juist niet wat je zegt dat je probeert te doen, namelijk land tegen de president beschermen? Kortom, ik vraag maar weer eens met de betreurde Ischa Meijer, why?
Ja. Nou ja, jouw hele vraag is natuurlijk helemaal niet suggestief, Chris. Dus die kan alleen maar leiden tot het antwoord op de meest ingewikkelde samenswering. Namelijk dat Donald Trump deze brief heeft geschreven om te bewijzen dat er een deep state is en om de trap van boven schoon te vegen.
Ja.
Dat is de ene kant. Aan de andere kant van het spectrum is de simpelste reden. Een inwoner van Crazy Town denkt, en nu is het potverdomme genoeg, dan is het gewoon een oprisping zonder bijbedoelingen. Mij viel op dat de mensen die het intelligente gesprek in de Daily voerden, daarvan uitgingen. Die vonden die brief zo zuiver dat ze dachten van, dit is gewoon iemand die oprecht bezorgd is voor Amerika. Ik vind de brief daar een beetje te intelligent voor. Er staan allemaal zinnetjes in. En bijvoorbeeld dat zinnetje waarin hij zegt dat de Amerikanen moeten weten dat er adults in the room zijn.
Ja.
Dat is voor mij een zin die duidt op wel degelijk een politiek-strategische bedoeling. Ik denk dat alles wat deze weken gebeurt, letterlijk alles, staat in het teken van verkiezingen op 6 november. Dat zijn verkiezingen waarbij de Republikeinen een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden verdedigen tegen gemotiveerde democraten. Hellbent, schrijft de Anonymous. En ik denk dat ze daarvoor alles uit de kast trekken.
Hm.
Neem dan bijvoorbeeld Mike Pence. Hè? Dat is een Republikeinse conservatief. Anders, Donald Trump is een Republikeinse revolutionair. Hoewel veel mensen zich afvragen of hij wel Republikeins is. Maar goed, Trump is de revolutionair. De soort Bannon-mens, de Breitbart-mens. Pence is gewoon een Republikein van de conservatieve vleugel. Die mensen maken zich zorgen over de komende verkiezingen, zoals alle Republikeinen dat doen. En deze brief kan dan bedoeld zijn als aanmoediging, juist voor de categorie kiezers die in 2016 wel op Trump stemde bij de presidentsverkiezingen, maar waarvan ze het gevoel hebben dat die in november gaan afhaken, omdat ze Trump een idioot vinden, omdat ze Trump een kind van 10 vinden. En dan kan deze brief dus een stemadvies zijn van, jongens, houd Trump nou in het Witte Huis, want wij houden hem daar wel onder controle en we doen 90% van de dingen die we doen, daar zijn jullie het toch ook mee eens? Jullie willen toch ook belastingverlaging, jullie willen toch ook deregulering, jullie willen toch ook Enzovoort.
Ja. Overigens, als het Mike Pence is, dan moet hij oppassen. Ik zag hem op televisie vanochtend vroeg verklaren dat hij met liefde aan een leugendetector gaat liggen. Ja, ik zou het apparaat een beetje uit de buurt van de president zelf houden, want om schade te voorkomen. De vraag is natuurlijk, gaat zo'n strategie werken? Ik bedoel, weten we daar al iets van? Is er al iets van onderzoek na die onthullingen van vorige week? Waarschijnlijk niet, hè?
Ja, nou, opinieonderzoekers zijn eigenlijk macaber stabiel als het gaat om de achterban van Trump. De mensen die echt op Trump kiezen om op Trump te kiezen, dat is ongeveer 30% van zijn electoraat, is een soort harde kern. En die kiezen altijd voor hem. En de rest die is gevoelig voor dit soort impulsen. Maar ik heb nog geen betrouwbare peiling gezien.
Nee. Waar de keuze natuurlijk straks ook van afhangt, is wat de Democraten gaan doen. Hè. Het gaat in al die races voor het Huis en de Senaat, gaat het natuurlijk om hele individuele keuzes per district, met specifieke kenmerken, specifieke kiezers. Maar de afgelopen twee weken gebeurde er iets interessants aan de democratische kant. In Florida, wat voor de presidentsverkiezingen notorisch swing state is, werd de democratische voorverkiezing voor het gouverneurschap gewonnen door Andrew Gillum, een zwarte burgemeester die de radicale vleugel van de partij vertegenwoordigt. En in Massachusetts gebeurde hetzelfde voor een zetel in het Huis van de Afgevaardigden in het oude district van John F. Kennedy overigens. Daar won de zwarte Ayanna Pressley. We zagen dat eerder in New York gebeuren met een Latino-vrouw uit het Sanders-kamp die een partij dinosaurus versloeg. Wat gebeurt daar? Wordt de Democratische Partij grootschalig gekaapt door links?
Ja, in elk geval, het kan. Er zijn wel tekenen voor. Hè? Je bedoelt Alexandria Ocasio-Cortez in New York.
Ja.
Die is echt het boegbeeld geworden van wat de Democratische Partij zou kunnen zijn, zeg maar, als Bernie Sanders daar de baas was geweest. Maar een kanttekening. In Delaware in een primary heeft gewoon weer een 71-jarige zittende senator gewonnen, meneer Carper. En die heeft de linksere kandidaat Kerry Harris afgehouden, die hem in de campagne steeds op de hielen zat met de urgency of now. Van we moeten nu lonen verhogen en dit soort dingen. Dus het is niet een revolutie die als een soort heibrand door die partij gaat. Maar het houdt het volkomen bezig. Wat mij steeds opvalt, hè, overal waar je komt in Amerika hangen borden met kies die, kies die, kies die. Het is nu helemaal verkiezingstijd. Dus van de sheriff tot de burgemeester, tot district attorneys, tot afgevaardigden, hè, senatoren of mensen voor het Huis van Afgevaardigden. Die zijn zich aan het presenteren. En bij de Democraten wordt ontzettend gegoocheld met het woord progressive. En progressive, voor ons lijkt dat een normaal woord voor alle Democraten. Maar in het jargon van deze verkiezingen betekent progressive, ik ben radicaler links dan wat er nu zit. En daar is de partij mee aan het worstelen. Dat is absoluut het geval. Een jaar geleden is een heel interessant rapport uitgekomen van het Pew Research Center. Dat is het beste onderzoeksbureau van de Verenigde Staten. En die hebben jarenlang onderzoeken die opvattingen van zowel als republikeins geregistreerde kiezers als democratisch geregistreerde kiezers. En die zagen de democraten naar links gaan. Jaren geleden zijn de republikeinen al naar rechts gegaan. En daar zitten ze. En Trump schuift ze nog verder naar rechts. Maar de democraten hebben dat ook gedaan. En die zijn over een heleboel zaken linkser gaan denken dan hun partij-establishment. En dat is nou dus echt lastig. Dat is gewoon alsof je in een koets rijdt met twee paarden. En die paarden begint er eentje te bokken.
Ja.
Dus dit is een onzekere situatie voor de democraten op dit moment.
Ja, nou
maar
ja.
Goed, gelukkig hebben ze een oud kanoninstelling gebracht.
Ja, precies. Daar wou ik naartoe. Want twee paarden. Inmiddels is er een paard bijgespannen. Namelijk oud-president Barack Obama. Die heeft het afgelopen weekend twee verkiezingsbijeenkomsten. Daar heeft hij gesproken. Waarbij hij hard uithaalde naar Trump. Hij noemde hem bij naam en nou ja, hij zei er van alles over, maar het kwam er een beetje op neer dat hij zei, dit Amerika van deze president, het is niet ons Amerika, dat is niet het Amerika dat wij moeten willen. En als je dat wil veranderen, dan moet je gaan stemmen in oktober. Echt ongebruikelijk hard voor een ex-president om het zo over zijn opvolger te hebben. Wat mij daaraan opviel was dat er vrij veel commentatoren waren die zich hardop afvroegen. En niet alleen bij Fox of zo, maar ook bij CNN, die Barack Obama beter gezind zijn. Of dit nou wel verstandig was van Obama? Wat voor risico zien ze eigenlijk?
Ten eerste, het is niet chic. Dat wordt algemeen zo gevonden. Het idee dat je over je opvolger uitspreekt wordt als niet ziek gezien. En de tweede plaats is natuurlijk, die partij heeft al moeite met leiderschap. Ik denk dat dat de belangrijkste zorg is. Die partij heeft al niet een vanzelfsprekende leider. De twee gezichten van de Democratische Partij nu zijn Nancy Pelosi en Chuck Schumer. Er zijn er nog wel een paar, maar dat zijn oudere democraten. Die worden heel hard aangevallen door Donald Trump. En de democratische kiezers zelf zitten ook niet te denken van, ik geef mijn stem nou per se aan Nancy Pelosi. Die zoeken naar andere en nieuwe gezichten. En de vraag is of een gezicht van uiteindelijk het verleden, Barack Obama, hoe belangrijk ook, of dat die partij nou goed doet.
Ja, goed. Waarbij we moeten aantekenen dat het in het najaar niet om presidentsverkiezingen gaat. En dus ook niet om één gezicht, maar om al die verschillende gezichten in al die districten. En dan zou misschien de activiteit van Obama nu in ieder geval tot gevolg kunnen hebben dat mensen gaan stemmen. Ik geloof ook dat dat zijn belangrijkste inzet is, hè?
Zeker, hij zei dus go vote. Hè? Hij zei, ik vond zijn commentaar op de brief eigenlijk het mooiste, op de anonieme brief. Dat hij zei van, wat zijn dit voor mensen die ons gerust willen stellen dat ze 10% van de idiote dingen die Trump doet ongedaan maken. En dan zijn ze het eens met 90% van de crazy stuff. Dus dat is echt, dat is interessant. Hij zei go vote.
Ja.
Dat zegt iedereen. Overigens, het zijn districtsverkiezingen, je hebt helemaal gelijk. Maar ze worden volkomen, net als in Nederland natuurlijk altijd met gemeenteraadsverkiezingen, ze worden allemaal in het licht gezet van de landelijke politiek. Dit is een verkiezing die gaat over de regering Trump. Ook al hebben ze in Delaware heel andere problemen dan in Kansas.
Ja, het eerste referendum over Trump, dat wordt het. Goed Bas, we hebben het niet gehad over wat vorige week ook speelde, wat ook echt belangrijk is, namelijk de hoorzittingen rondom Brett Kavanaugh, de door Trump aangewezen opvolger van een aftredende rechter uit het Hoge Rechtshof, waarmee de Republikeinen voor het eerst in decennia daar een conservatieve meerderheid zouden krijgen. Is ook heel veel gebeurd, kunnen we niet eens bespreken. Het is weer eens zover. Dank je zeer, Bas.
Ja, Chris. Tot volgende keer.